waarin volgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Openbaring 20. Er zijn nog de volgende afkondigingen. Kerkdiensten volgende week zondag. 8 september DV is morgens om 9:30 dominee Van de Wind. Er is dan bediening van het heilige avondmaal. En s'avonds om 6:30 eveneens dominee Van de Wind. En er is dan dankzegging en nabetrachting heilig avondmaal. De collecte. De eerste is voor Stichting Ontmoeting. De tweede is voor de kerk. En volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Hulp Oost-Europa. De voorzang vanavond is Psalm 140, vers 7. O Heer, mijn rotsteen, mijn sterkte. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, de scholen zijn weer begonnen. Sommigen pas morgen, maar ik denk dat je al een plekje hebt in je nieuwe klas. En dan moet je in gedachten eens even met me mee naar je kleutertijd, dat je nog kleuter was, voor het eerst naar school ging. Dan moest nadenken, wat vond jij toen het allermooiste plekje in de klas om te zitten? Ik denk dat dat bij bijna iedereen hetzelfde is. Het allermooiste plekje is naast de juf. Dat vond je het fijnst. Nu gaat het vanavond in de preek over een heel belangrijk en heel bijzonder onderwerp. Het gaat over de hemel. En dan hoop ik dat jij de Heer Jezus hebt lief gekregen en hem gevraagd hebt of hij je zonde wil vergeven en in je hart wil wonen met de Heilige Geest, dan dan mag je weten dat je daar eenmaal zult zijn. En dan gaat vanavond over een heel bijzondere plaats. Vraag. Wat zal in de hemel het allermooiste plaatsje zijn? Misschien voel je hem al. Ik denk dat het allermooiste plaatsje in de hemel is als je heel dicht bij de Heere God mag zijn, denk je niet? Het allerbeste plaatsje wat er is. Gemeente, het gaat vanavond in de preek over de vraag over verschillen, gradaties in de hemel. Wat leert ons Gods woord daarover? Daar kreeg ik vragen over en ik dacht, het is goed om daar eens wat dieper over na te denken. Onze eeuwige bestemming, hel of hemel. En daar gaat het oordeel van God aan vooraf. We zingen samen Psalm 7... vers 4 en 9, over dat oordeel dat komt, een onbekende melodie. Onze organist hielp ons voor de dienst er al wat bij, maar met een diepe inhoud. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Beklim dan boven dit gewoel uw hemeltroon, uw rechterstoel. En dan zal God recht doen. En in dat recht zal hij de eer ontvangen. Ik zal het eeuwig wezen prijzen. Met psalmen tot in het hemelhof. Psalm 7, vers 4 en vers 9. Gemeente, we gaan samen ons geloof belijden in de Heer onze God en ook in het oordeel dat over alle mensen komen zal. En dan zal God recht doen. We zingen een aangrijpende psalm als ons amen. Psalm 69, vers 12. Een gebed om recht. Doe misdaan toe tot al hun euveldaad, tot hun kwaad, hun zonde. Laat hen tot uw gerechtigheid niet komen, maar delg hen uit het levensboek der vromen. Wat betekent dat? Laat openbaar komen dat mensen die misschien wel vroom leken, maar ten diepste onrechtplegers waren, dat die dan aan de kaak gesteld worden en u recht zult doen over het onrecht dat ze gedaan hebben. Word je klein als je dat zingt, toch? Maar ik ben ellendig en vol smart. U heil, o God, voer me in een hoge woning. Dan zing ik blij, als God recht heeft gedaan. De grote naam van mijn God en Koning. Een diepe psalm, psalm 69 vers 12, als ons amen op het belijden van ons geloof. En ieder van u spreken, verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Rechtvaardige, volmaakte Heilige God, wij naderen tot uw grote troon in de hemel. En we roepen uw naam aan vanaf uw aarde, waar zoveel onrecht is, zonde en gebrokenheid, waar uw mensheid zo ver bij uw heerlijke scheppingsindeling vandaan leeft, zo ver bij het doel waartoe u ons schiep, uw naam verheerlijken en eeuwig gelukkig zijn in u. O Heere, wat een zonde, wat een onrecht, wat een gebrokenheid is er in deze wereld gekomen door onze zonde. En dan hoeven we niet naar Adam en Eva te kijken, Heere. Want wie zijn we zelf? Wij verootmoedigen ons voor u. En als we denken aan onze eigen zonde en onze eigen schuld, onze eigen ongerechtigheid, dan past ons verootmoediging voor uw heilig aangezicht. En roepen we om genade. Want zonder de reddende genade van uw Zoon Jezus Christus kunnen we in uw rechtvaardig oordeel niet bestaan. En als we dat nog nooit hebben geleerd, Heere, wilt u het ons vanavond leren. En we bidden van u, als we vanavond een vergezicht krijgen, ver vooruit kijken naar de eeuwige toekomst die ieder mens wacht, hel of hemel. En we daarmee aangrijpende dingen voor ogen hebben, vervul ons met uw geest in spreken en in luisteren. Opdat we mogen leren met ons hoofd vanavond wat u ons in de schrift leert, maar vooral mogen geloven met ons hart. En dat uw woord ons telkens weer tot bekering leidt. Om te leven naar uw wil en tot uw eer. Geef de duivel geen plaats, maar geef ons een dienst waarin we met een geopend hoofd en hart uw evangelie mogen ontvangen. Thuis en in de kerk, in wel toebereide aarde. En Heere, geef dat het ons leven stempelt. Wetend dat die dag komt, wie weet hoe snel, dat u recht zult doen. Aan alle onrecht een einde zult maken. Opdat er weer die volmaaktheid, die volkomen harmonie zal zijn, waartoe u ons hebt geschapen, uw wereld hebt gemaakt, zodat u de eer ontvangt. Heere, richt ons op deze toekomst en geef ons geloof, hoop en liefde om dit in heerlijkheid te verwachten. Zegen daartoe dit uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond het woord van God en lezen Openbaring 20. De schriftlezing van deze avond vindt u in Openbaring 20 en we beginnen dan bij vers 11. En lezen door tot vers 8 van hoofdstuk 21. Openbaring 20 vanaf vers 11. En ik onderstreep vast straks voor de preek wat we lezen in vers 12. Horen we het woord van God. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammer, klacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de lezing van het woord van God. In deze extra leerdiensten na de catechismus hebben we eerder nagedacht, zo'n poosje geleden, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vanavond nog een ander aspect. Als we zicht hebben op de eeuwigheid. En dat is de vragen, een hele onverwachte misschien wel, maar toch wel een die we op grond van de Bijbel mogen stellen. Zullen er in de hemel verschillen zijn? Dat is eigenlijk de vraag die gesteld is en waar we vanuit het woord van God horen wat hij tot ons te zeggen heeft. Boven de preek heb ik geschreven eeuwige gradaties. En jongens en meisjes, dat betekent zoiets als verschillen in de hemel en in de hel. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. We zingen Psalm 37, vers 1, 9 en 19. Telkens weer, als het in de Bijbel, ook in de psalmen, over het oordeel gaat, dan staat centraal dat God recht zal doen. Hij is volmaakt en eerlijk en zal aan alle onrecht een einde maken. Dat hoeven we niet zelf te regelen. Wees over het heil der bozen niet ontstoken, benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld, de trouw verdruk, zij blijft niet ongebroken. Dat hoeven wij niet te doen, dat zal God doen. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Heb je het dan altijd makkelijk als je de Heere dient? Nou, al treden ze op geen weg bezaaid met rozen. Zij wachten het heil, door God hen toegezaaid. Daarom let toch en zie op vrome en oprechte, want wat men denkt van de uitkomst van hun paan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. De tegenstellingen in het eeuwige oordeel bezingen we vanuit Psalm 37, vers 1, 9 en 19. En voorafgaand mag u uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. Eeuwige gradaties. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 89, vers 8. Wat heerlijk als je dat door genade mag zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht, vrije gunst, dat is pure genade. Dan mag je zingen, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89, vers 8 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, houdt u ook zo van dat woordje genade? Gratie. Dat je niet krijgt wat je verdient. En dat je wel krijgt wat je niet verdient. Het was zo'n geweldige ontdekking voor Luther. Het is een geweldige ontdekking voor iedereen die het zelf niet redt. Die het zelf niet verdienen kan, die het zelf niet maakt voor de heilige God. Dat je van genade mag leven. Van het gegeven. Of om al volgende week zondag te denken van genadebrood. Een bevrijdende ontdekking als je daar in je leven achterkomt. Genade, daar komt het op aan. En dan zijn er ineens maar twee uitkomsten. Of je leeft op eigen kosten, voor eigen rekening, op weg naar het eeuwig oordeel als God recht zal spreken en alles wat je gedacht hebt en gezegd hebt en gedaan hebt openbaar zal komen. Of voor eigen rekening je eeuwige ondergang tegemoet. De hel. Of je leeft door het geloof in de Heer Jezus, van de vergeving van zonde en door enkel genade gered door het offer van de Heer Jezus. Amazing grace. We hoeven het niet te verdienen, want het is verdiend. En ik weet, daar moeten we voor ingewonnen worden, dat is waar. Maar dat ontvangen we dan, genadig door het geloof. Onze goede werken doen er niet meer toe. Of toch wel? Nou ja, in de dankbaarheid wel. We doen goede werken uit dankbaarheid, uit liefde, uit verwondering over zoveel genade voor mij. Zoals onze catechismus ergens zegt, wat zijn goede werken? Alleen die uit een oprecht geloof, volgens de wet van God, tot zijn eer geschieden. Genade. Dat is de boodschap die ik onder u mag brengen. Samen met collega Van de Wind. En daarin weten we ons in een lange traditie, in een lange historie te staan, ook in het midden van onze gemeente. een gereformeerde traditie, of zo u wilt, een reformatorische traditie. Waarin we ons baseren op het woord van God alleen. Een rijke Christus voor een arme zondaar. En ik hoop dat u en jij daar door het werk van de Heilige Geest uit leven mag. En sinds de Reformatie hebben we daarmee de goede werken teruggejaagd in het hok waar het in hoort. In het hok van de dankbaarheid. En maakt u zich geen zorgen, ik ga hem daar vanavond ook niet uithalen. Want de gedachte dat je zelf iets moet doen, zelf iets moet verdienen voor je zaligheid, dat vind ik pas een zware godsdienst. Een benauwend zware godsdienst. Je moet dit en je moet dat en zus en... Zeer onbijbels. En deprimerend voor wie zichzelf een beetje heeft leren kennen door de Heilige Geest. De godsdienst van het moeten. En pas op, gemeente. Die godsdienst is vlakbij. Je hebt een reformatorisch moeten. En je hebt evangelisch moeten. En gereformeerd moeten. En ik schop nu naar niemand. Want ik kijk naar mezelf. Dat zit heel diep in ons. Dat we iets zelf willen verdienen. Dat we zelf iets willen doen. Iets willen presteren. Daar is onze maatschappij van vergeven. En voor je het weet... komt het ook in de kerk. En laat dat niet zo zijn. Hier worden we ingewonnen voor genade. Als je het zelf niet redt. En dan ga je dat woordje lief krijgen. En dan krijg je de God van genade lief. Door het geloof alleen krijgen wat je niet verdient. Goed, maar dan hebben we nu vanavond wel ineens een probleem. Want als het dan pure genade is, twee wegen, geloof of ongeloof, bekeerd of onbekeerd, en dat is zo. Wat moeten we dan met de vraag, met de gedachte over verschillen in de hel en al helemaal de vraag... over verschillen in de hemel. Zijn die er dan? Zijn er gradaties? En hoe kan dat dan? Als het genade en geen verdiensten is. Nou, om daar maar mee te beginnen. Ja, die zijn er. Er zijn verschillen, er zijn gradaties. Er zijn trappen in de hel en in de hemel. Dat leert ons het woord van God. U mag de verwijsteksten thuis op uw gemak bestuderen. En dat heeft alles te maken met ons leven van hier en nu, van vandaag en morgen. Vanuit het woord van God wil ik daar vanavond iets over zeggen, in alle voorzichtigheid, want... het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, zegt Johannes in zijn brief. Maar toch vier dingen. Op grond waarvan zijn er gradaties in de hel? En wat houden die gradaties in? Op grond waarvan zijn er gradaties in de hemel? En wat houden die dan in? Dat is de preek. Aangrijpend dus, dat voelen we wel aan. Gemeente, wat maakt dat er mensen in de hel komen? Misschien zit hier meteen wel het risico op een eerste denkfout. Iemand zegt, dominee, dat weet ik wel. We komen in de hel vanwege ons ongeloof. Toch? Als je niet in de Heer Jezus wil geloven. Ik prikkel vanavond een beetje en ik zeg nee. We komen niet in de hel vanwege ons ongeloof, maar vanwege onze zonde. In het oordeel van God krijgen we loon naar werken. Krijgen we wat we verdienen. Misschien helpt dat ook bij die moeilijke vraag. Wat dan met mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Die geboren zijn en aan het einde van hun leven nog nooit van die ene naam hebben gehoord. Dat is toch niet eerlijk als die verloren gaan. Die kunnen er toch niets aan doen dat ze niet in de Heer Jezus hebben geloofd. Nou, dat laatste is waar. Ergens in hun voorgeslacht is dat misgegaan. Vreselijk misgegaan. Misschien wel geslachten terug. Maar zij zullen niet geoordeeld worden naar hun ongeloof, maar naar hun werken. Het zij goed, het zij kwaad. God is niet onrechtvaardig dat hij iemand iets zal toerekenen waar hij niets aan kon doen of wat hij niet kon weten. God oordeelt naar onze daden. En ik zeg het met huiveren vanavond, dat voelt u. Want u weet van me, ik spreek niet zo snel over de hel. Maar de Heer Jezus sprak er ook over. Juist Hij. En ik daarom ook. Iedereen wordt geoordeeld naar zijn werken. En dan maakt het uit of je in een land waar nog nooit het evangelie is gekomen, of je daar geleefd hebt als een, mag ik het even zo zeggen, als een brave huisvader, of als een serieverkrachter. Dat maakt heel veel uit in het oordeel van God. En natuurlijk, dat weten we allemaal. Van zichzelf kan niemand voor God bestaan. Het is niet voor niets dat er Jezus is gekomen. En dat hij aan het einde van zijn leven heeft gezegd, ga heen, onderwijs al de volken. Want de goede boodschap van het evangelie moet gehoord worden dat er redding is in de Jezus. Maar intussen is dit ook de werkelijkheid van het woord. Dat God recht zal doen over alle daden. Daar schreeuwt het als het ware om gerechtigheid. Zoals de nabestaanden van de MH17, u weet wel dat vliegtuig in de Oekraïne, al jarenlang schreeuwen om recht. Gerechtigheid, dat die daders zich verantwoorden, wie het ook zijn. En wat is er, gemeente, op deze wereld een onrecht. We zijn natuurlijk rijk gezegende mensen, hè, ondanks alles wat er kan zijn. Maar hier geen vervolging, hier geen gruwelijke moordpartijen, hier geen gruwelijke oorlogen. Wat zijn we bevoorrecht, maar wat zijn er in plaatsen waar onrecht is. Onrecht tegen onschuldige vrouwen en kinderen. En trouwens kan het ook heel dichtbij zijn, wat kan er in families ook niet spelen, wat kan er niet allemaal gaande zijn. God zal recht doen over al dat onrecht. Hij komt op voor de machtelozen, voor de kwetsbaren. Misschien helpt deze gedachte ook om de psalmen beter te begrijpen. Als het daar telkens een roep is om recht. Psalm 43, doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Tuurlijk, In je leven zijn er ook andere momenten. Dat je zegt, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat schreeuwt ook om recht, maar dan om het rechtvaardigende bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigende bloed. En dat je dan mag weten dat je vrijgesproken wordt uit genade. En dat er redding is voor de grootste der zondaren. En dan is het toch ook waar. Wat ik net even ontkende. Een mens gaat dan niet verloren vanwege zijn zonde. Maar enkel en alleen vanwege het afwijzen van het reinigende bloed van de Heer Jezus. Dat mag ik u vanavond verkondigen. Er hoeft hier in de kerk niemand verloren te gaan vanwege zijn zonde. Wat je ook gedaan hebt, wat je ook op je kerfstok hebt. In gedachten, woorden of daden. Wat je nooit tegen iemand zou durven vertellen. Er hoeft niemand verloren te gaan vanwege zijn zonde. Want er is reinigend bloed genoeg bij de Heer Jezus. Vanavond hoorbaar, volgende week zichtbaar. Voor een ieder die gelooft. Genade. Maar wie dit in ongeloof en onbekeerlijkheid afwijst, die haalt het oordeel over zichzelf heen. Tim Keller heeft ooit gezegd, tenzij je in de hemel gelooft, zul je nooit kunnen zien en geloven hoeveel Jezus van je houdt. Intussen mag wel duidelijk zijn, we worden gestraft voor onze zonde, voor wat we deden en wat we niet hadden moeten doen en wat we niet deden, wat we wel hadden moeten doen. En als je naar Romeinen 2 leest, dan is echt mede bepalend voor wat we daarover wisten. Aangrijpend. Dat het oordeel voor een heiden die nooit van de Heer Jezus hoorde, anders zal zijn dan voor ons als we de weg hebben geweten. Denk aan die ernstige woorden van de Heer Jezus. Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn op de dag van het oordeel dan Chorazin en Bethsaida. Het zal Sodom verdragelijker zijn op de dag van het oordeel dan Capernaum. Talloze teksten, ik heb er u een aantal aangereikt, die onderstrepen dat we geoordeeld worden naar onze gedachten, woorden en daden, naar onze werken en naar ons weten. Dat is de eerste. Wat houden dan die gradaties in de hel in? Dubbele slagen geslagen, zegt de Heer Jezus. Maar wat betekent dat dan? Ik zeg u maar eerlijk dat we daar op grond van het woord van God, naar mijn mening, niet zoveel kunnen zeggen. Het woord dat wij altijd vertalen met het woord hel, komt van het Hebreeuwse woord Gehenna en dat betekent dal van Hinnom. Dat is een dal ten zuiden van Jeruzalem en daar werden in de tijd van de koningen de heidense kindoffers gebracht. Volgens de Joodse opvatting zal in dat dal eenmaal het gericht van God plaatsvinden. De plaats van gerechtigheid, van oordeel. En dit weten we in ieder geval zeker. In dat rechtvaardige oordeel van God zal niemand te veel straf krijgen. En niemand te weinig. Daar zal God volkomen recht doen. En alle onrecht recht zetten. Dat zeg ik niet om u bang te maken. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, je hoeft niet bang te zijn voor de hel hoor. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan komt het goed. En intussen is het een heerlijke, hoewel aangrijpende gedachte, dat God recht zal doen. In al dat onrecht wat er op deze aarde geschiedde, de dood van Abel bijvoorbeeld door Kain. Lezen we in Genesis 4, er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. God zal recht doen over wie op aarde leed. En zoals een goede rechter in onze tijd ook rekening houdt met de omstandigheden, zal God dat ook doen. Zo volmaakt en volkomen is Hij. Ook in onze tijd, en daar ben ik blij mee, zal een rechter soms verschil maken in twee moordzaken. Iemand die in wellust een ander heeft gedood, in koele bloeden slachtoffers heeft gemaakt, zal een ander oordeel krijgen dan iemand die in een psychose, niet goed wetend wat hij deed, het leven van een ander nam. Zo zal God rechtvaardig oordelen wie zijn evangelie kende, anders oordelen dan wie het niet kende. En wij mogen met een gerust hart zingen: Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Hoe dan? Verschillen in de hel, dubbele slagen, meer of minder verdraaglijk? Zou het meer wroeging zijn bij de een dan bij de ander? Had ik maar die rijke man die zijn ogen opsloeg in de hel. En is de ernst van de hel niet boven al dit, dat het de plaats is waar God niet is, de Godverlatenheid? En zou de mate van Godverlatenheid dan het verschil uitmaken? Gemeente, u heeft me begrepen, denk ik, meer zeg ik er niet over. Vliet de toekomende toren. De derde is, zijn er ook verschillen in de hemel? Op grond waarvan dan? Ja, dat is haast nog moeilijker. Want van de hel zou je nog kunnen zeggen, dat heeft eigenlijk ieder mens verdiend. Maar in de hemel, daar kom je enkel en alleen door genade, op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En is dit niet de hemel, dat je mag zeggen, dan zullen wij voor altijd bij de Heere wezen. Dan zal God alles zijn en in alle. En tot op zekere hoogte geldt voor iedereen in de hemel hetzelfde. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Voor iedereen hetzelfde, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, moet je eens even over nadenken, de dood zal er niet meer zijn. En geen rouw, en geen jammerklacht, en geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is voor iedereen hetzelfde. Pure genade. En toch is daarmee niet alles gezegd. Want er is ook nog zoiets als genadeloon. En daarmee zijn er gradaties, trappen. Het is misschien wel geen hoofdlijn van de schrift, maar als u de teksten goed leest, heeft het wel zeker een plaats. Op grond waarvan dan? Er zijn er twee. Op grond van onze werken en naar de mate van ons lijden. Die eerste, onze werken. Het viel me op, er Er zijn zoveel teksten, kon ze bijna niet in de peper geplaatst krijgen. Eén voorbeeld, 1 Korinthe 3. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. En Openbaring 22. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is met mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Dus er zijn verschillen in de hemel op grond van hoe wij hier en nu leven voor Gods aangezicht. En de tweede, dat is ook wel opvallend, trof me bij de voorbereiding. Dat is de mate van ons lijden. Er is reden op grond van het woord van God om aan te nemen dat de mate van het lijden van een kind van God mede bepalend is voor de eeuwige heerlijkheid. Daarom zei de Heer Jezus, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Dat is rechtvaardige vergelding. Jongere, God ziet het wel als je op je werk, op school uitgelachen wordt als je voor je eten bidt. Hij komt erop terug. En veel dieper, God ziet het leed wel van onze broeders en zusters in de kampen in Noord-Korea. En hij komt erop terug. Het bloed van de martelaren roept om wraak, niet om zelf wraak te nemen, maar om de rechtvaardige vergelding van de God van hemel en aarde. En daarom is het oordeel een rechtzetten van alle onrecht tegen hem en tegen zijn schepping. Ons lijden hier op aarde heeft een relatie met de mate van heerlijkheid in de hemel. Denkt u maar eens aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Heel opvallend wat Abraham tegen die rijke man zegt. Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en lijdt u pijn. Dat is vergelding. Lazarus ontvangt heerlijkheid. Waarom? Dat is best opmerkelijk. Er staat niet eens dat Lazarus geloofde. Er staat niet eens dat hij zich bekeerde. Het zal allemaal waar zijn natuurlijk. Maar er staat omdat hij in het leven het kwade had ontvangen. En dat is nou gelijk de aanklacht tegen die rijke man. Die heeft daar niks aan gedaan. Die heeft zijn rijkdom voor zichzelf gehouden. En nu is het voor bekering te laat. God vergeldt. Voel je hoe goed God is? Hoe eerlijk? Hoe rechtvaardig? Net als de meester op school. Als een kind uit groep 4 in de hoek gedreven wordt, gepest door de jongens uit groep 8. Dan zegt moeder thuis, niet zelf erop losslaan. Ga naar de meester toe. Want die zal recht doen. En dan staat er in Psalm 10. U ziet het wel. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de arme zich. U bent een helper van de wees. Genadeloon naar de mate van ons lijden. God ziet het en hij komt erop terug.
Voordat ik naar het laatste ga, de gradaties in de hemel, wat zijn dat dan? U heeft mee zitten luisteren. Misschien zegt er iemand, nou dominee, nu legt u toch vanavond wel een paar accenten. Die kom ik eigenlijk nooit zo vaak tegen in een preek. Daar gaat het eigenlijk niet zo vaak over. Over verschillen in de hemel en de hel. En eigenlijk de catechismus heeft het er ook nooit over.
Waarom eigenlijk niet dan? Als het toch echt uit de Bijbel komt? Ik denk hierom. Het ging in de Reformatie, daar weet u, om het belangrijke punt dat we uit genade zalig worden en niet uit de werken. En wat een genade dat dat met een dikke streep in de catechismus is gekomen en tot vandaag de dag toe het bevrijdende evangelie voor ons mag zijn. Maar ik denk wel dat dat de reden is. Dat die verschillen in hemel en hel daardoor wat minder aandacht hebben gekregen. En misschien is het mooi om er vanavond dan toch eens diep over na te denken. Want God heeft ons er iets mee te zeggen. Ja, wat zijn dan, dat is het vierde, wat zijn dan die verschillen in de hemel? Hoe kan dat dan? Dat van die kleuterklas, dat snapte ik wel aan het begin. Allerbeste plekje dicht bij de juf. Maar hoe kan dat dan in de hemel verschillend zijn? En iemand denkt misschien wel, nou dominee, dat was de vraag. Die had u al in de kerkbode staan. En zit ik al de hele preek op te wachten. Wat zijn dan die verschillen in de hemel? En nu is het er nog niet. Ja, dat is niet helemaal voor niks. Want eigenlijk blijft het verborgen in de schrift. In de Bijbel staat wel dat die verschillen er zijn. Maar als het erop aankomt, krijgt het nauwelijks woorden wat die verschillen dan zijn. Er wordt wel gesproken over vergolden, over loon in de hemel, over hun werken volgen met hen, over vol loon ontvangen. Maar eigenlijk blijft het daarbij. Want ook hiervoor geldt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Mag ik het zo zeggen? Dat blijft ten diepste een verrassing. Meer zegt God er nu nog niet over. U zegt, ja, maar moet je er dan een hele preek over houden? Nou, misschien dat ik inderdaad niet zo heel veel meer kan zeggen over hoe dat zal zijn. En dat was de vraag die toen in de gemeente naar me toe kwam. Maar toch is er een belangrijke spits. Eén misschien die u niet had verwacht. Ik had hem in ieder geval niet verwacht. Dan is de spits daarvan niet dat wij precies zullen weten hoe het zit met die verschillen. Maar wel dat we beseffen dat onze tijd hier op aarde een voorbereidingstijd is op de hemel. Verzamel geen schatten op de aarde, maar in de hemel. Nee, niet om daar iets mee te verdienen. Want we komen er alleen uit genade. Maar om God groot te maken. Nu al in onze goede werken. En eenmaal volkomen. Ik vind het opmerkelijk wat de Heer Jezus zei. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. En dan komt het. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dat is de spits van het woord vanavond. Als je denkt over die eeuwige heerlijkheid die we uit genade zullen ontvangen, zal die des te heerlijker zijn wanneer we hier op aarde Gods wil hebben gedaan, tot zijn eer hebben geleefd. Het goede voor onze naasten hebben gezocht. Niet omdat zij ons er iets voor terug kunnen geven. Want dat kunnen ze niet, die kwetsbaren, die armen, die hulpbehoevenden. Maar omdat God dan in zijn recht en genade, dat zal vergelden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dat zal wat zijn. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Hoe dan? Nou, jongens en meisjes, net als die dirigent. Aan het einde van het concert gaan de mensen staan en beginnen ze te klappen. En wat doet dan die dirigent? Die doet even zo. En dan draait hij zich om. En dan gebaart hij zo naar die mensen van het orkest. Dan geeft hij de eer, geeft hij door. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gemeente, waar is uw schat? Daar zal ook uw hart zijn. Niet om ons, maar om zijn eeuwig welbehagen. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, u danken wij dat het in uw koninkrijk om genade draait. Want als we zien op onszelf, als we onszelf wat mochten leren kennen door de verlichting van uw Heilige Geest, dan beseffen we heel diep dat we het daarvan moeten hebben. Als het niet buiten ons ligt, als het niet in de Heer Jezus ligt, dan komen we er nooit. Dan zijn we reddeloos verloren. Dank u wel, Heere, dat dat ook vanavond klinken mocht. Dat we ons hart eraan ophalen. En ons voorbereiden op volgende week om van genade brood te leven. En u danken we dat u de God bent die recht zal doen, die in het oordeel dat komt alle dingen recht zult zetten. O Heere, we kunnen ervan huiveren als we zien op onszelf. We kunnen ervan huiveren als we zien op degene die ons lief zijn en die nog niet tot geloof en bekering zijn gekomen, die we vanavond niet meekregen. En wilt u ook onder hen werken door de kracht van uw Heilige Geest. Maar we mogen u ook aanbidden. In het wonder dat u recht zult doen, denkend aan tallozen op deze wereld die aan onrecht ten onder gingen en gaan. Als de Satan rondgaat als een briesende leeuw. En als er zovelen in zijn dienst het allergrootste onrecht doen wat maar denkbaar is. Dank u wel, Heere, dat u er een einde aan zult maken. Als we het zo bezien, Heere, dan mogen we wel bidden, komt u maar snel, Heer Jezus. Want uw naam wordt zo tekort gedaan en uw kinderen lijden zo ontzettend. Wat is de zonde, wat is de wereld geworden, uw wereld, uw schepping, door onze zonde. Dank u wel dat we vanavond na mochten denken en gewaarschuwde mensen zijn, dat het evangelie tot ons kwam, dat we ter harte nemen, Heere. En dank u wel voor de spits. Dat we mogen weten dat het in uw heerlijkheid altijd groter, altijd anders zal zijn dan wij het kunnen bedenken. Maar dat u ons vanavond hebt opgeroepen om goede werken te doen. Uit liefde tot u en onze naaste. Opdat uw naam groot mag zijn. En geef dan, Heere, dat wij van uw genade levend mogen zijn als de ouderling uit Openbaring 4. Die eer ontvingen en hun kroon voor u hebben neergelegd. En zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. En dat eenmaal ons overwinningslied mag zijn. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Geef dat het voor niemand van ons te ver weg is, te hoog, te groot. Maar kom tot ons en pas uw woorden toe aan ons aller hart, opdat uw naam groot is. En wij tot zegen de pelgrimsreis vervolgen, van kracht tot kracht, steeds voort, zingend. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan, wonder van genade. Ik, zelfs ik, in rechtmatigheid geleid. Daarom bidden we, daarvoor danken we. In de naam van de Heer Jezus, ook biddend voor onze vervolgde broeders en zusters op zoveel plaatsen. Ontferm u over hen, over ons allen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 98, vers 4, gemeente, is ons slotlied. Dat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want Hij komt. Psalm 98, vers 4. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.